Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Donderdag 18 februari. Ja, het was en is toch weer de week van de avondklok. Maar we gaan het ook hebben over een radicaal plan om de samenleving van het slot te gooien. De woke cultuur op de universiteit komt langs. En we gaan eens diep in onze eigen ziel kijken. Op zoek naar de zin van het leven. Maar laten we beginnen met die avondklok. Want we nemen deze podcast op aan de vooravond van het hoger beroep dat de staat instelde tegen de eerdere beslissing van de rechtbank om de maatregel van tafel te vegen. Het demissionaire kabinet wet eigenlijk op twee paarden. Want op dit moment debatteert de Tweede Kamer ook over de spoedwet die de uitgeleider moet repareren. Wat staat hier nou echt op het spel? De avondklok en het in stand houden daarvan of de geloofwaardigheid van het hele coronabeleid van dit kabinet?
Als je net hebt meegekregen hoe Wilders het kabinet fileert, dan staat daar ook natuurlijk voor een groot deel de geloofwaardigheid van het kabinet op het spel. Maar die is eigenlijk al onderuit gehaald in eerste instantie door die voorzieningenrechter in Den Haag. Die zei, ja, maar dit kan helemaal niet op deze manier. Onder die noodwet of spoedwet kan die avondklok helemaal niet op deze manier worden geïntroduceerd. Daar is al de hele week veel over gesproken en geschreven natuurlijk. En je kunt niet anders dan concluderen dat het kabinet met de minister Grapperhaus daar enorm heeft gefaald. En helaas komt die faal, zoals we dat tegenwoordig noemen, op een hele rij van andere, ook wel betreurenswaardige mislukkingen. Hè? Van de app, de corona-app van minister De Jonge, tot aan het gebrek aan beschermende kleding bij de eerste lockdown of de eerste ronde, de eerste crisis. Mm-hmm. Tot het gedoe met de inentingen, met de vaccins, waarin Nederland zo laat was. Bij de burgers is natuurlijk het beeld ontstaan dat het kabinet gewoon totaal niet is opgewassen tegen deze crisis. En als het kabinet dan komt met zo'n ingrijpende en zo'n brute maatregel als de avondklok. Dat is principieel, kijk, je kunt zeggen, ja, we gaan met dit weer helemaal niet naar buiten, 's avonds na 9 uur. Zo. Dat hoor je heel veel mensen zeggen, wat ik een heel merkwaardig argument vind. Zo van, ja, wie gaat er nou naar buiten om 9 uur, 's avonds, mm-hmm. na 9 uur, 's avonds. Maar dat is het punt natuurlijk helemaal niet. Het gaat erom dat hier een overheid is die tegen zijn burgers zegt, 17 miljoen mensen, je gaat vanaf nu binnen zitten.
Ja. Het opvallende is wel dat nog altijd ontbreekt ook de onderbouwing, hè, van dat de avondklok als losstaande maatregel werkt om het virus te bestrijden. Dat wordt niet gemeten, want dat kan niet volgens het RIVM, omdat het tegelijk met andere maatregelen is ingevoerd. Nieuw hard bewijs dat het wel zou werken is er ook niet. Ja, daar hoor je wel wat gemopper over onder burgers, maar afgaande op peilingen en onderzoekjes lijkt het draagvlak voor de maatregel toch vrij groot nog altijd. Hoe kan dat dan?
Ja, en dat is toch wel zo langzamerhand iets wat mij enorm fascineert. Kijk, ik heb vanaf het begin hier geroepen, neem dit virus serieus. Het is niet een griepje zoals af en toe wordt gesuggereerd. Het kan ernstige gevolgen hebben, er gaan mensen aan dood. Maar ook dat long covid is gewoon echt een probleem voor jongere mensen ook. Ik heb gewoon ook verhalen gehoord van mensen die enorm aangetast zijn door het virus. En maanden later nog rondlopen met ernstige klachten. Dus dit moeten we serieus nemen, dat heb ik ook de hele tijd beweerd. Maar als je dan met zulke generieke maatregelen komt, zoals onze overheid, ons kabinet heeft gedaan, op advies van het OMT, waar heel veel artsen in zitten die weinig oog hebben voor andere zaken dan voor geneeskunde, dan moet je natuurlijk wel op een gegeven moment gaan afvragen, ja, wat zijn nu precies hiervan de successen? Hè? Waar kunnen ze met die avondklok zich op beroepen? En hoe staat dit nog in verhouding tot wat je de rest van de samenleving, hè, in geestelijke, emotionele en anderszins aandoet? En dan is het heel vreemd om te constateren dat hoewel we dus enorme schade lijden door die maatregelen, nee, en door die lockdown, die economie gaat voor een groot deel gewoon, we zitten in de recessie, ondernemers gaan failliet, kinderen raken depressief en in de war en noem maar op, dat er dan toch nog zo'n groot draagvlak blijkt te zijn. En daar zijn wel interessante artikelen over verschenen, ook van psychologen die zeggen, ja, maar dat krijg je. Dat krijg je als je, hè, ook in samenhang met de media, die angst zo aanwakken, die angst voor de dood eigenlijk, dan komt dat een soort doodsangst in die samenleving jaagt, dan krijg je gewoon een hele bange bevolking. Die zegt, ja, weet je, geef mij een portie maar een fikkie, maar ik blijf thuis, want ik wil dat virus
maar
niet op.
Hebben we niet eigenlijk, is er niet eigenlijk ook sprake van een hele bange overheid, die gewoon zo bang is voor de gevolgen van dat virus, dat het dit soort maatregelen neemt en niet een alternatieve weg inslaat? Alles is er natuurlijk gericht om de zorg overeind te houden en dat virus zo veel mogelijk te beperken.
Ja, en de overheid is in die zin niet creatief genoeg geweest. Ik kan me goed voorstellen dat nadat de overheid aanvankelijk, op advies van het RIVM trouwens ook, dit virus enorm had onderschat, wat de eerste fout was, is de overheid het vervolgens met heel grof geschut dit virus gaan bestrijden. Terwijl dat virus en de werking van het virus, zeg maar, ook aan het veranderen is. En we ondertussen ook steeds meer begrijpen over hoe het virus zich in het lichaam gedraagt, waardoor we ook beter, de geneeskunde die schrijft natuurlijk ook voort hierin, en de wetenschap, waardoor we beter weten nu hoe we met het virus, hoe we het moeten bestrijden, hoe we ermee om moeten gaan. En dan moet de overheid, de overheid ook uiteindelijk gewoon tot die inzichten tot zich nemen.
Voortschrijdend inzicht.
Ja, voortschrijdend inzicht en zeggen, oké, we gaan het nu op een andere manier aanpakken, want we hebben dit voortschrijdend inzicht.
We weten tegelijkertijd ook nog heel veel niet. Dat geef je zelf ook aan, met name over de lange termijn gevolgen weten we bijvoorbeeld nog heel veel niet. We gaan het zo nog hebben over een alternatieve methode die er zijn om toch met het virus om te gaan. Maar nog heel even over die soap toch wel rond de avondklok.
De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van viruswaarheid tegen de staat, waarin viruswaarheid heeft gevraagd om de avondklok van tafel te halen.
Ja, het is echt een gênante dreun voor het kabinet dit.
Mevrouw, ik vraag u. Ja. U bent vooringenomen, ik vraag u.
Dit als voorzitter van voor tot achter niet. Ondersteunt dit.
En dan roep ik iedereen op, met klem, om zich aan de avondklok te houden. In ieder geval tot er later deze week dan wel duidelijkheid is, in dat geval over de juridische basis.
Dat betekent
u maakt een grote fout.
Dat vonnis geschorst gaat worden.
Alle geloofwaardigheid van de wetenschap, de politiek en de rechtbank gaat eraf op deze manier.
Hoe heb jij naar die veelbesproken zitting van het Hof gekeken, waarin het spoedappel werd behandeld?
Ja, nou ja, ik wist niet wat ik zag natuurlijk. Ten eerste was natuurlijk een enorme schok dat die voorzieningenrechter daar die club van Willem Engel in het gelijk stelde. Wat voor heel veel mensen gewoon totaal onverwacht kwam. En wat het gewoon hele, zeg maar, de fundament.
Ik geloof dat het voor Engel en Co. ook wat onverwacht kwam.
Ja, ik denk dat we, ja, gezien hun reacties wel. Maar het halen dus het fundament onder die avondklok, halen het gewoon onderuit. En vervolgens, wat dan natuurlijk, hè, wat ook al veel besproken is, en ook in onze krant uitgebreid trouwens, en het geeft een hele wrange nasmaak natuurlijk, dat is dat dan zo binnen de kortste keren zo'n beroep kan worden opgetuigd. Ja. En een wraakingscommissie. En vervolgens ook nog eens een keer, omdat het kabinet dat wil, kennelijk, het besluit komt dat we in ieder geval tot vrijdag die avondklok aanhouden, want dan komt er uiteindelijk een vonnis. En dan is het terecht dat de oppositie nu zegt in de Tweede Kamer, ja, toen de Groningers met al die ellende zaten en toen in de toeslagenaffaire en zo, toen was de overheid ontzettend traag, zelfs om tot de erkenning te komen dat die burgers groot onrecht was aangedaan. En nu hebben ze zelf een wet nodig en dan kan die even binnen de kortste keren kan die in elkaar worden getrommeld. Ja, dat leidt natuurlijk tot hele scheve gezichten.
En zelfs in de gevallen waarin de overheid wel de ernst en de spoed ervan inzag, zoals bijvoorbeeld de Urgenda rechtszaak, die ging in 2013 van start. En de juridische strijd daarover die sleepte zich voort tot 2019. Dat is dus 6 jaar later, terwijl nu binnen 4 uur een spoedappel geregeld kon worden. Nou ja, je zegt zelf, daar hebben we ook vandaag en gisteren online een groot stuk over gehad van Wouter de Winter. Over die opvallende haast die het kabinet in deze zaak aan de dag legt.
Nu kan het opeens allemaal wel, hè? Ja. En dat geeft toch veel al de indruk van onbehoorlijk bestuur natuurlijk bij mensen. Maar dat is ook zo merkwaardig. Iedereen ziet dit natuurlijk. Iedereen ziet voor eigen ogen wat zich hier afspeelt. En ondertussen blijft degene die hier voor de grootste verantwoordelijkheid draagt, namelijk minister-president Rutte, ja, die blijft toch buiten schot. En zijn partij, de VVD, blijft in de peilingen, althans, weten we wat we moeten geloven in peilingen, blijft hij het heel goed doen. Dus het is ook een hele merkwaardige discrepantie dat die VVD niet wordt afgerekend op al deze punten. Terwijl de afgelopen maanden is toch zoveel aan de oppervlakte gekomen, vooral ook in die toeslagenaffaire, wat er allemaal fout is gegaan onder die kabinetten Rutte. Maar hij lacht het allemaal weg. Die bijnaam dat hij de Teflon-premier is, ja, die maakt hij wel echt glorieus waar in deze tijd. Ja.
Wij zijn geen juristen, maar wat denk jij, was dit nou een toevalstreffer van viruswaarheid? Want ik geloof dat ze inmiddels een stuk of 40 procedures al achter de rug hebben. En eigenlijk is hun strategie, we starten gewoon tegen alles een zaak. Ik geloof dat ze één keer eerder een juridisch succes hebben gehad, naar ik begrijp, toen de rechter het inreisverbod verwierp voor mensen zonder negatieve coronatest. Dat was ook een zaak die door Engel & Co. was aangespannen.
Ja, omdat een van hen zelf familie in Tanzania had kennelijk, hè, die geen zin hadden in die test. Nou, toevalstreffer, dat weet ik niet of je dit toevalstreffer moet noemen. Kennelijk was het inderdaad gewoon niet door de staat voldoende onderbouwd. En als je dat ziet en als je daarin gaten kunt schieten als belangenclub, dan is het heel knap. En dat vind ik ook zoiets fascinerends. En dat past helemaal in de context waarover wij het hebben. Dat dan die Willem Engel, die natuurlijk allerlei uitspraken heeft gedaan, die echt helemaal niet kunnen, hè, over, heeft zelfs over theoretische mogelijkheid gehad om Rutte om te brengen en zo. Ja. Dat soort. Dus Willem Engel is een hele merkwaardige figuur, omdat hij aan de ene kant heel vriendelijk overkomt. En in gesprekken is hij ook heel beminnelijk. En ja, hij gaat zelf ook hij blijft altijd toch wel netjes, althans als ik hem spreek of app en zo. Maar hij zegt in de openbare ruimte echt hele erge dingen. En, maar dan hoef je hem nog niet te gaan uitschelden of zo. En dat zie ik dus op de sociale media echt tot in extreem is gebeuren. Dat Willem Engel is voor heel veel mensen op dit moment een soort verpersoonlijking van het kwaad geworden met hoofdletter K. Mm-hmm. En hij wordt echt tuig van de rigel genoemd en weet ik veel wat allemaal. Dat vind ik ook zo. Er heerst zoveel onrust kennelijk bij heel veel mensen die niet willen dat het dominante narratief over het coronavirus, dat ondermijnd wordt. Dat ze al die agressie dan gaan projecteren op zo'n Engel. En ja, dat vind ik toch ook wel erg problematisch.
Het is misschien ook erg ingrijpend, hè, als je je hele wereldbeeld er nu op gericht is dat dit al deze maatregelen nodig zijn om het virus eronder te krijgen, wat mij terecht lijkt. Maar als er dan iemand opstaat die zegt van ja, wacht eens even, er is eigenlijk veel minder aan de hand, misschien wel niks zelfs, en het moet helemaal anders. Ja, dat is natuurlijk, dan staat je hele wereld op zijn kop. Maar één groep die trouwens niet met hatelijke reacties richting Engel kwam, was de Rotterdamse politie, want die stuurde een felicitatie eruit. Wat vond je daarvan?
Ja, dat is ook iets wat ik op mijn gesprekken met mensen en ook in mijn mailbox en in DM, zoals het dan heet, direct message op Twitter en zo, toch heel veel tegenkom. Mensen die zeggen, we geloven helemaal niks meer van wat die overheid ons waarmaakt. We geloven gewoon niet dat coronavirus zo verwoestend is, want dat zien we niet in onze directe omgeving. Een aantal mensen heeft zelf dan corona gehad en zegt, nou ja, ik heb er nauwelijks last van gehad. Mm-hmm. Dus die mensen, die zien zo'n Engel en die denken, ja, het heeft gelijk.
Maar dat is toch wat anders dan de politie die zo'n felicitatie eruit stuurt?
Nou, de politie is de afgelopen jaren gebleken, is steeds vaker, zeg maar, doet uitspraken over maatschappelijke problemen en maatschappelijke kwesties. En schromen soms niet om ook wel controversiële standpunten in te nemen. En wat ik heel slecht vind, want ik vind dat de politie neutraal moet zijn, ik vind ook dat de politie geen religieuze symbolen moet dragen en zo. En ik vind ook al die TikTok-filmpjes van die politievrouwen en zo, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Dat is allemaal verbinding, Meert. Verbinding naar de burger toe.
Gelul en zo. Ja, en daarmee ondermijnen ze enorm hun neutrale gezag. Dus ik vind het heel slecht dat ze dit doen. Hè? Maar dit is wel wat je vaker ziet bij wijkagenten. Die doen dat.
Ik dacht zelf nog dat je misschien hier ook iets aan de oppervlakte ziet komen. Dat er onder agenten misschien veel frustratie is over de instructies waarmee zij op pad worden gestuurd om te handhaven.
Ja, natuurlijk. En ook, zeker, ze worden natuurlijk naar bijeenkomsten gestuurd ook, waarmee ze een aantal van hen ook ongetwijfeld zal sympathiseren. En een groot aantal zal het ook niet eens zijn want dat weet ik niet, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal van die mensen ook helemaal die avondklok niet wil. En die avondklok niet wil handhaven en zo. Dus, maar dat je dan zo'n felicitatie stuurt, is natuurlijk bijna insubordinatie. Hè? Dat, mm-hmm. Maar goed, ik vind ook, er was ooit zo'n wijkagent die ging dan met een soort getuigschrift van de lokale moskee op de foto, want hij had het zo goed gedaan voor de moslims in de wijk. En dat vind ik ook bijna insubordinatie, want dan moet je natuurlijk helemaal niet meer inlaten. Maar bij de politie valt mij op, zijn dat soort het besef dat ze neutraal moeten zijn en dat ze gezag moeten uitstralen en dat ze niet de lolbroek moeten uithangen of niet te veel moeten sympathiseren met allerlei religieuze of anderszins politieke stromingen en zo. Ja, dat is toch af en toe wel ver te zoeken. Dus,
het zijn net mensen, zullen we maar zeggen.
Ja, maar zodra je een uniform aantrekt, dan moet je functionaris zijn. Ja. En dat moeten zij zich wel beseffen. En dat is veel te weinig in Nederland ontwikkeld, dat besef.
Wat denk je, deze kras die het demissionair kabinet toch heeft opgelopen met deze affaire, is dat een blijvend litteken of is dat een etterende wond?
Nou ja, je kunt ze niet nog een keer wegsturen, hè, zoals Rutte al zelf zei. Dus ze hebben eigenlijk nog meer macht dan voordat ze demissionair werden. Dat moet blijken in maart, als die verkiezingen al doorgaan. Wat ik natuurlijk wel hoop en waar ik ook zeer toe oproep. Maar in de peilingen ziet het daar helemaal niet naar uit. Althans dat het kabinet hierop afgestraft wordt. Integendeel zelfs. Het is vooral toch D66 doet het dan niet zo goed in de peilingen, maar het heeft natuurlijk heel erg te maken met de persoon van Sigrid Kaag, die volstrekt is losgezongen van de Nederlandse samenleving. Maar iemand als Jesse Klaver, van wie je veel kunt zeggen, maar die toch in het debatten in mijn ogen best goed heeft gedaan vaak, ja, die profiteert er ook helemaal niet van. Nee. Partij van de Arbeid, die linkse oppositie, ja, die heeft met elkaar, joh.
Maar Klaver spreekt ook geen zes talen, hè, zoals Kaag, dus dan maak je natuurlijk een schuiven kans.
Nee, maar die linkse oppositie met elkaar, die hebben nog niet eens het aantal zetels, geloof ik, wat de VVD daar binnen harkt. Wilders profiteert waarschijnlijk wel. En je is heel benieuwd wat Forum voor Democratie gaat doen, omdat Forum heeft natuurlijk als enige partij toch wel zegt van dat hele virus, dat is allemaal flauwekul. Het bestaat wel, maar de lockdown en alle andere coronamaatregelen staan in geen enkele verhouding tot wat het virus doet. Zo profileert Baudet zich inmiddels ook. En hij denkt ook echt dat hij hierop heel veel stemmen gaat winnen. Ja, dus hij
toch is het treurig voor dat je dan als kiezer, dan heb je aan de ene kant dus zo'n partij als Forum die het echt radicaal ontkent of er echt heel stevig tegen ingaat. En de andere kritische partij, ja, dan kom je uit bij een partij als D66 die in een debat de principes overboord gooit voor een half uurtje later de avondklok. Ja, dan zit er ook weinig tussen natuurlijk.
Nou ja, je kunt kijk, heel veel mensen zullen principiële bezwaren hebben tegen Wilders, omdat hij dus zo radicaal is op zijn islamstandpunt. En daar hangt rond de PVV natuurlijk nog altijd die sfeer van dat het niet echt een democratische partij zou zijn. Maar op het coronastandpunt kun je natuurlijk heel goed, als je kritisch bent op het kabinet, kun je heel goed achter Wilders scharen, omdat hij het in die debatten ook gewoon uitstekend gedaan heeft. Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen een stap te ver. Daarom waren zoveel mensen zo blij met aanvankelijk met Forum voor Democratie, omdat ze dachten dat ze daar een fatsoenlijk, in hun ogen dan fatsoenlijk populistische rechtse partij te pakken hadden. Daar had Baudet ook op voort kunnen borduren. En dan was hij nu ongetwijfeld de tweede partij, misschien wel de grootste partij van Nederland geweest. Maar goed, dat heeft hij dus door zijn vingers laten schieten. Maar hij hoopt nu dus met dit radicale coronastand toch een zetel of 5-6 misschien wel meer binnen te slepen. En het zou me eigenlijk niet eens verbazen als dat ook het geval is, dat mensen hun bezwaren tegen die berichtgeving over die appjes en zo, hè, die wat dan de racistische en de antisemitische app zouden zijn geweest in die appgroepen van Forum voor Democratie, dat mensen over die bezwaren heen stappen en hen vanwege hun coronastandpunt toch gaan waarderen. Maar los van de politiek is het natuurlijk interessant om te zien dat in de samenleving hele bewegingen op gang komen nu, waarin mensen zeggen, we moeten nu echt een andere kant op, ja, want het is niet langer houdbaar op deze manier.
Laten we het daar meteen over hebben, want er is toch wel een radicaal plan ligt nu op tafel, onderdeel van een campagne ook. De Nederlandse samenleving moet op 1 maart weer van het slot af. Als voor alle kwetsbare mensen veilige zones worden ingericht, kunnen alle andere mensen het gewone leven weer oppakken. Dat is eigenlijk het de onderliggende gedachte van dit, zullen we even zeggen, twee sporen beleid. Het is een campagne gelanceerd door Herstel NL en Artsen COVID Collectief. Achter Herstel NL zitten onder andere Rabo-directeur Barbara Baarsma, hoogleraar economie Bas Jacobs en oud-directeur van het Centraal Planbureau Koen Teulings. Dus niet de eerste, de beste. En de Artsen COVID Collectief is een groep artsen die zich ook grote zorgen maakt over alle schade van de corona-aanpak en dan niet de medische schade, maar alle andere gezondheidsschade.
Ja, maatschappelijk, economische.
En ik neem aan de uitgestelde zorg. Maar de kern van het plan dus is, laat mensen kiezen. Als jij je zorgen maakt, dan zoek je hel in die veilige zone. En de andere mensen kunnen kiezen voor de wat we dan maar even noemen, de niet veilige zone. Met het risico dat ze besmet raken. Maar in die niet veilige zone kan dus alles weer. Wordt alles opgeheven. Wat vind jij van zo'n plan?
Ja, ik moet nog even toevoegen dat dit ook erg wordt gepusht en toegejuicht door onze eigen columnist Marjan Zwageman. Mm-hmm. Het Herstel NL ook een warm hart toedraagt. Ik denk dat het heel welkom is en dat het mensen hoop biedt. En dat het ook nodig is. Ondanks alle bedenkingen die je tegen die plannen kunt hebben. Maar er zijn twee dingen. Aan de ene kant is het heel goed dat er mensen zijn van enige statuur die zeggen, joh, er is een alternatief voor het hele brute middel van de lockdown. En al die generieke maatregelen waardoor zoveel ondernemers kapot gaan. Waardoor de hele horeca en de binnensteden, de winkels en andere ondernemingen stuk gaan, terwijl een heel aantal van die mensen toch heeft bewezen dat ze coronaproof op een hele veilige manier kunnen werken. Dus het is gewoon onrechtvaardig dat die mensen zo moeten lijden onder die generieke maatregelen. Bovendien, wat jij al zei ook, in de reguliere zorg, hè, kankeroperaties en zo, wordt zoveel uitgesteld dat het uiteindelijk ernstige gevolgen zal hebben voor de gezondheidszorg. Ja. Vervolgens ook de scholen, het onderwijs. Ik maak dat in mijn eigen omgeving mee. Het is zo gehandicapt nu, zoals die kinderen en die studenten onderwijs krijgen. En het heeft zo'n enorme invloed op hun geestelijke gezondheid. Gewoon op hun kwaliteit van leven. Je moet gewoon proberen om daar alternatieven te vinden. Ja. In plaats van dat idiote online onderwijs, dat misschien voor een aantal nerds, daarmee wil ik ze niet beledigen, en binnenvetters en introverten aantrekkelijk is, maar voor de grote meerderheid van die kinderen en die jongeren natuurlijk niet. Dit had de overheid natuurlijk al lang moeten entameren. Dat is niet gebeurd. En nu heb je dus die club mensen die dat wel doen. En die, daar denk ik voor heel veel mensen, ook vanuit het feit dat zij toch wel posities innemen in de samenleving. Dus ze zijn niet de eerste, de beste. Dat zij hoop vertegenwoordigen. En wat mij nu weer zo, wat ik dan weer zo interessant vind, is de reacties daarop. Dat de reacties, er zijn ook zoveel negatieve reacties hierop. Mensen die onmiddellijk beginnen over de oorlog beginnen van, oh, wij kwetsbaren moeten dus in een soort concentratiekampen worden opgesloten. We worden afgeschreven door deze egoïsten. Stel je voor dat dit wordt geïntroduceerd, dit plan. Dan staan liggen de lijkhuizen liggen zometeen volgestapeld. En het aantal patiënten zal niet aan, zal enorm toenemen en zo. Dan denk ik, ja, zo op deze manier ga je toch niet zo'n discussie in. Mm-hmm. Want wat gebleken is, zeker in de tweede lockdown, en wat al die mensen die vanaf het begin hebben gewaarschuwd voor het virus, en van wie ik ook een groot aantal trouwens ken, en die ik ook zie op sociale media en zo, met wie ik regelmatig contact heb, maar die blijven volharden in dat doemscenario en in het prediken van doem over corona, terwijl ons nogmaals onze kennis over het virus is toegenomen. We weten beter wat we er tegen kunnen doen en hoe we ermee om moeten gaan. Ik zou van die mensen ook een zekere matiging verwachten. En ook van hen verwachten dat ze nadenken over het feit dat die generieke maatregelen, zoals zij die voorstaan, en zoals zij die eigenlijk nog veel stringenter voorstaan, want ze willen een complete lockdown. Mm-hmm. Ja, om zero COVID, zoals het heet, wat volgens mij gewoon totale onzin is in een land als Nederland met open grenzen. Je zou van hen verwachten dat ze ook eens een keer gaan nadenken over, ja, maar die economie gaat naar de knoppen, die kinderen en die jongeren gaan naar de knoppen. We kunnen niet alleen maar negatief reageren op dit soort plannen. We moeten met elkaar proberen om tot een alternatief te komen en tot een scenario te komen waarin zowel inderdaad die kwetsbare mensen van boven de 60 met onderliggend lijden en vaak ook nog eens een keer obese en man, waarin we die beschermen en ondertussen inderdaad de samenleving openstellen voor de anderen met inachtneming, want dat is het cruciale punt dan telkens, dat inderdaad mensen besmet zullen gaan worden en dat ook onder jongeren mensen ziek zullen worden en dat ook onder jongeren mensen dood zullen gaan. Maar dat is nu eenmaal op dit moment het enige alternatief. Er zullen sowieso mensen doodgaan. En dat is, en dat is heel interessant, dat kan ik wel even zeggen nu. Ik heb zaterdag aanstaande een interessant interview in de krant met Helene Dupuy, oud-hoogleraar en medisch ethicus en overigens ook actief geweest in de Eerste Kamer voor de VVD. En zij staat heel erg op dit standpunt. Hè. Zij zegt van, je kunt niet ten koste van alles voorkomen dat mensen overlijden. En dat is wel de trend in de samenleving geworden, omdat wij de geneeskunde zoveel macht toekennen, dat wij denken, iedereen moet eigenlijk zo lang mogelijk in leven blijven. Terwijl dat natuurlijk gewoon een onmogelijkheid is. Mm. Maar juist deze mentaliteit dat wij vinden dat eigenlijk niemand meer dood mag gaan en dat we er alles aan moeten doen om mensen te beschermen voor de dood, die heeft ertoe bijgedragen ook dat we in deze situatie terecht zijn gekomen, in deze lockdown. Want 30, 40 jaar geleden was dit natuurlijk nooit gebeurd. Dan was die sociale media hadden niet bestaan. Die bus die was niet zo geweest. Van oh, wat eng, wat verschrikkelijk. We gaan allemaal dood, we moeten iets doen. Weet je wat, gooi de hele samenleving dicht. Dat was gewoon destijds niet gebeurd. En wat er dan was gebeurd, was iets als waarschijnlijk in Zweden of zo. Dat inderdaad een groot aantal mensen was overleden. Op hoge leeftijd meest. Hè, boven de 70, 80 zelfs. Die waren dan overleden aan dit virus. Ook een groot aantal, ook een redelijk aantal jongeren was besmet geraakt en ziek geraakt. Daar hadden we ook gedacht van zo, die zijn er ernstig aan toe en een aantal overlijdt zelfs. Maar ondertussen was het leven gewoon verder gegaan. Mm-hmm. En nu, omdat dit een andere periode, een ander moment in de geschiedenis is, met andere technologie, met andere media en zo, gooien we de hele samenleving dicht met alle nevenschade die dat met zich meebrengt. En ik verwacht van elk weldenkend, intelligent mens die bereid is na te denken over deze crisis, dat ze ook dit zien, dat ze op een soort metaniveau, zoals het heet, gaat hangen. En ook daarna kijken. En die twee zaken tegen elkaar kunnen afwegen. En ook een soort consensus zoeken, waarin we zowel het virus bestrijden, maar ook zorgen dat we zo min mogelijk nevenschade in de samenleving hebben.
Ja, dat is natuurlijk nu de grote uitdaging. En jij zegt terecht, het plan werd meteen neergesabeld door allerlei mensen. Ik begreep ook van Martin Visser, die het stuk had geschreven, dat in Politiek Den Haag dit als kansloos wordt gezien. Maar tegelijkertijd, er gebeurt niet niks. We openden vanochtend de krant met een ander hoopgevend verhaal, dat een plan op tafel ligt bij het kabinet, om met de ontwikkeling van coronatestbewijzen de samenleving op een andere manier open te gooien. Dan zou je dus een test doen. Als die negatief is, krijg je 48 uur toegang tot allerlei vrijheden, zoals een cafébezoek.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja. Nou ja, kijk, dat vind ik fantastisch. Hè? Dat je, ook die blaastesten die we gaan krijgen en zo natuurlijk.
Die staan even on hold, geloof ik nu, omdat er wat twijfels waren over de techniek.
Ja, die functie die in de...
Of althans, niet zozeer de techniek, maar de manier waarop ze worden afgenomen.
Precies. Maar dat gaan we natuurlijk krijgen. Kijk, als het virus niet uitsterft en niet langzaam gewoon verdwijnt, wat zou kunnen, wat heel goed zou kunnen natuurlijk. Maar als het virulent blijft en het wordt gewoon deel van ons leven, dan zijn het natuurlijk allemaal knappe koppen, die zijn nu al bezig, om daarop te reageren. Die het gewoon een infrastructuur gaan organiseren, waardoor wij met dat virus kunnen leven. En dat is natuurlijk fantastisch, want heb je altijd gezien in de geschiedenis. En dat is ook de manier om ermee om te gaan. Dus niet dat de hele tijd met helle verdoemenis spreken en ga in godsnaam allemaal thuis zitten en blijf thuis. Weet je, ook al die vreselijke billboards als je over de snelweg rijdt, waar het zou, hè, samen tegen corona blijf thuis en zo. Denk, hou op, joh. Samen tegen corona, dan bedenk je iets. Bedenk een list, zoals Tom Poes zei. En dat is wat de echte knappe koppen natuurlijk aan het doen zijn op dit moment. En je zult zien, als het virus, wat ik zeg, virulent blijft, dan komen er allerlei slimme oplossingen. En je zullen ook uit de categorie van de jongeren komen. Want als je jong bent, dan ben je creatief en intelligent. En dan denk je out of the box. En daarom moeten we die jongeren ook stimuleren. We moeten ze niet thuis opsluiten. We moeten tegen hen zeggen, kom op jongens, meedenken. Mm-hmm. Kom met plannen, kom met oplossingen. Want wij weten ook niet precies. We moeten met z'n allen gewoon proberen om hele slimme dingen te bedenken. En ook dat heeft het kabinet helemaal niet gedaan. Althans veel te weinig. En althans, ze hebben het ook niet gecommuniceerd. Ze hebben het niet uitgestraald. Af en toe zeggen ze, oké, weet je wat, we gaan er wat met kinderen zitten of zo. Maar jezus, echt, weet je, er kan zoveel meer. En van beide kanten vind ik dus dat op een foute manier wordt aangevlogen. Aan de ene kant al die doemdenkers die zeggen, ga in vredesnaam thuis zitten en zorg voor zero COVID. Wat onzin is, dat kan niet. En aan de andere kant die mensen die zeggen, joh, er is helemaal geen COVID, we hoeven niks te doen. Vrije blijheid laten die er gewoon die samenleving weer ingaan. Waardoor je inderdaad het risico loopt dat er heel veel mensen besmet en dood zullen gaan. Daarom vind ik zo'n herstel Nederland goed. Omdat het in ieder geval iets anders is en perspectief biedt aan mensen die heel erg behoefte hebben aan perspectief. Want de sfeer in de samenleving en de sfeer bij mensen zo langzamerhand is heel erg moedeloos. En dat moeten we niet onderschatten. Ik hoor het ook om me heen. Mensen trekken dit gewoon niet meer.
Nee, en dat lijkt me volkomen logisch. Perspectief, ja. Daar snakken we allemaal naar. Even iets heel anders. Boris Johnson die opende deze week de aanval op de woke cultuur op de Britse universiteiten.
Being woke, what I can tell you is that I will put myself in the category of people who believe that it's important to stick up for your history, your traditions and thing and your values and things you believe in.
Eerder deze week was er ook de Franse minister van onderwijs die een onderzoek aankondigde naar innige banden die op Franse universiteiten zouden zijn tussen radicaal links en de politieke islam. Nou, we hebben het hier eerder in deze podcast, vorige week was dat nog gehad over het onderzoek op de faculteit der rechtsgeleerdheid in Leiden. Wat jij noemde de aanval op de conservatief in de toch het linkse bolwerk van de academici, dat rechtse meningen niet of minder goed getolereerd worden. Ben ik nu appels met peren aan het vergelijken of is er een soort tendens gaande in landen om ons heen om die cultuur aan te pakken? Eerder was het natuurlijk in Amerika Trump die min of meer de oorlog had verklaard aan de critical race theory.
Ja. Had hij zelfs verboden, hè? Dat is nu weer van tafel, omdat Joe Biden dat van tafel heeft geveegd. Maar er was echt een verbod op die critical race theory in de universiteiten.
Ik vind het ook een vreselijke pseudo-wetenschappelijke theorie, maar dat terzijde.
Ja, het is gewoon een rassentheorie en dan omgekeerd, zeg maar. Dus dat deugt van geen kant. Nee, je vergelijkt geen appels met peren en het is heel goed dat iets gebeurt. Je kunt je afvragen of de gehanteerde methodes nou zo goed zijn, omdat Boris Johnson, dat kabinet van Johnson, wil echt een soort van ombudsman aanstellen in de universitaire wereld. Die moet ervoor gaan zorgen dat de vrijheid van meningsuiting gegarandeerd blijft binnen de academie. En het is altijd een beetje bedenkelijk als de politiek zich gaat...
Ja, dan krijg je van die waarheidscommissies.
Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Alleen, wat heel goed is, en wat dus het Nederlands kabinet weer helemaal niet doet, helaas, dat is dat zowel dus in de Verenigde Staten onder Trump, en overigens Obama heeft dat ook wel aan de kaak gesteld, hoor. Dat woke denken.
Ja, die is helemaal niet zo'n fan van de woke cultuur.
Nee, helemaal niet. Die is intelligent genoeg om te zien wat voor ellende dat al met zich meebrengt. Dus dat moeten we ook hem toekennen. Maar dat dus zowel in Verenigd Koninkrijk als in Frankrijk ook... vanuit overheidsniveau wordt gezegd, luister eens, dit is een hele bedenkelijke ontwikkeling in die onderwijswereld. We moeten daarnaar kijken en we moeten ook kijken of we dat niet kunnen stoppen op de een of andere manier, omdat dit uiteindelijk onze jongeren vergiftigt. En in Frankrijk, wat natuurlijk altijd een land is geweest, of altijd al een land is waar die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat en waar ook vooral secularisme heel belangrijk is. Daar heeft inderdaad die minister van Onderwijs, Frédéric Vidal, die is een soort kruistocht begonnen tegen dat islamo-gauchisme, zoals ze dat noemt. Wat jij al aanduidde, dat is dus die vermenging van islam met links. Gauchisme, dat is dan zeg maar dat extreme links, het woke links. Waarvan zij zegt, ja, die infiltreren gewoon het curriculum. En niet alleen vergiftigen ze daarmee die studenten, maar ook maken ze andere onderzoekers, bijvoorbeeld op het punt van reflectie over het Frans kolonialisme, maken ze het andere onderzoekers onmogelijk om hun onderzoek uit te voeren, omdat ze die mensen verdacht maken. Hè? En dat is natuurlijk heel snel zo, dat heb je in Nederland gezien, laten we zeggen met Piet Emmer, hè, die het dan over... Zwarte Piet heeft en zo. Iemand die dan afwijkend standpunt inneemt op hoe ernstig die geschiedenis van kolonialisme nou precies is, of hoe schuldig zeg maar die blanke koloniale overheersers zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld aan slaven.
In ieder geval iemand die af en toe wat nuances plaatst bij de toch wat de hype dat het allemaal verschrikkelijk is.
Ja, kijk, als je dat dan doet binnen die universitaire wereld, dan wordt er niet naar je argumenten geluisterd, maar dan word je onmiddellijk als racist weggezet. Ja. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurde daar in Leiden. Hè. Het ging niet eens meer om Titeur, maar het ging om Andreas Kinneging, die hoogleraar die hele conservatieve denkbeelden heeft over de rol van de man en de vrouw, dus over gender. En over hoe de samenleving gestructureerd, geordend moet zijn en zo. En zonder op die argumentatie in te gaan, wat heel interessant zou kunnen zijn natuurlijk, werd hij onmiddellijk vanuit een bepaalde ideologische blik weggezet als iemand die daar eigenlijk geen onderwijs zou moeten mogen geven. En dat is natuurlijk het erge aan die cancelcultuur, dat je... andere mensen die, met wie je het niet eens bent, ja, maar die misschien wel heel interessant onderzoek doen, of bijvoorbeeld in de journalistiek heel belangrijk werk doen, dat je die niet op basis van hun kwaliteit aanvalt met argumenten, maar dat je zegt van, zij mogen dit werk niet doen.
Jouw mening deugt niet, dus jij deugt niet, dus dat heeft geen zin om met elkaar in debat te gaan. Nou, we zagen het deze week nog, het verkiezingsdebat van de Algemene Onderwijsbond gaat niet door omdat PVV-Kamerlid Harm Beertema zou meepraten. En dat werd na protest van leden werd dat debat afgelast. Want die zou niet aanwezig mogen zijn bij zo'n debat. Dat kan niet. Je kan niet met zo'n man gaan praten.
Ja, dat is onverdraaglijk omdat Harm Beertema gewoon een heel goed Kamerlid is. En die heeft allerlei voormalig leraar notabene ook. Dus heeft ook wel eens een keer met gewoon lazen... In de morgen staan, voor zover je daarvan kunt spreken in het onderwijs. Maar hij heeft gewoon echt praktijkervaring. Hij is ervaringsdeskundige en weet waar hij het over heeft. En die man wordt dan geweerd omdat hij de PVV vertegenwoordigt. Wat toch gewoon een democratisch gekozen partij is in het Nederlands parlement. De tweede partij van Nederland. Hè. Dan kun jij wel als onderwijsbond of wat was het, zeggen dat jij vindt dat de PVV geen democratische partij is. Maar dan moet je naar de rechter stappen en dan moet je zorgen dat de rechter die partij verbiedt. En zolang dat niet zo is, en zolang er gewoon een miljoen mensen of zo, weet ik veel hoeveel mensen op de PVV stemmen, vinden dat die partij in het parlement hoort en Geert Wilders een vertegenwoordiger is, en die partij de tweede partij van Nederland is, kun jij natuurlijk niet zo iemand zomaar gaan uitsluiten. Dan ben je gewoon zelf de antidemocraat. En dan doe je dus dat, precies dat wat je zo'n Beertema verwijt. Maar dat is ook het erge. Dat kan allemaal maar in Nederland. Mm-hmm. Hè? Je kunt allemaal maar gewoon mensen framen en verwijten maken. En zolang dat vanuit zeg maar, die linkse progressieve hoek gebeurt, kom je daar ook gewoon makkelijk mee weg. Zo'n columnisten en zo in de media die mensen verdacht maken en die mensen uitschelden en zo. En dat kan allemaal gewoon maar. Terwijl als er eens een keer iets van rechts komt, of uit de conservatieve hoek, ja, dan is de verontwaardiging enorm. En dan moet ervoor worden gezorgd, zoals in het geval van Kinniging en ook Cliteur trouwens, dat die mensen gedeplatformd worden. En daarom is het zo bemoedigend dat men dit dus in die grote buitenlanden ziet. En dat er vanuit gewoon het midden, zeg maar, niet vanuit de flanken, maar vanuit het midden van de politiek en vanuit het midden van de samenleving ook wordt gezegd, ja, maar dat willen we niet, want die cancel culture is gewoon een verschrikking. Dat moet stoppen. En het zou zo mooi zijn als onze minister van Onderwijs, als hij ook een beetje zich op dat niveau zou kunnen begeven en ook daartegen zou kunnen ageren in plaats van al die onzinplannetjes van mevrouw van Engelshoven of de non-descripte plannen van, of Aristop hoor je hier eigenlijk helemaal niet over. Die heeft ook helemaal niet intellectueel gezag om dit soort dingen aan de kaart te stellen. Het zou mooi zijn als er iemand zou zitten met een visie op onderwijs, op de samenleving, en die zou zeggen, het gaat hier om heel erg veel jongeren. En wij willen dat die jongeren alle standpunten onder ogen kunnen krijgen. En dat ze ook alle standpunten onder ogen krijgen, zonder dat ze zich onmiddellijk gekwetst voelen, zonder dat tegen hen wordt gezegd, oh, dit is toch wel verschrikkelijk, hè? Dat je dit moet zien of dat je dit moet horen. Jullie zullen wel vreselijk gekwetst zijn, weet je wat, we schrappen dit op het curriculum, want dit kunnen jullie niet aan. Hè? Zonder al die onzin. En dat iemand gewoon een stevige positie zou innemen in dat debat vanuit de overheid, vanuit de regering, en zou zeggen, hier gaan we niet in mee, dit moet tot de fringe blijven behoren. Dit moet niet mainstream worden in onze onderwijsinstellingen. Want de universiteiten, en dan eindig ik hiermee, de universiteiten zijn van oudsher het forum waar een vrije uitwisseling van meningen en opinies plaats heeft. En dat gaan we beschermen met alles wat tot onze mogelijkheden behoort.
We zijn alweer aardig lang aan het praten, maar toch nog even tot slot kort over de zin van het leven. Want de coronacrisis is voor veel mensen een moment om zij het gedwongen in stil te staan bij de vraag, wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Ben ik blij met de plek waarop ik me bevind in de grote orde der dingen? In het Engels hebben ze daar een mooie term voor, soul searching. En jij ging voor jouw rubriek in Nederland op zoek naar mensen die corona hebben aangegrepen om het roer om te gooien. Ben jij zelf eigenlijk ook een beetje van het soul searchen?
Niet zoals deze mensen in die rubriek die ik gesproken heb. Want die hebben best rigoureuze dingen gedaan. Mm-hmm. Of keuzes gemaakt om die coronaperiode een beetje door te komen.
Ja, wat zoal?
Bijvoorbeeld één jonge Auke die zegt dat hij veel geloviger is geworden, omdat hij is 18 en hij vond zichzelf terug op zijn kamertje bij zijn ouders. Hij woont bij Rotterdam in de buurt en studeert in Rotterdam voor leraar geschiedenis. En op die kamer begon hij na te denken, ja, wat is dit nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? En corona druk je toch wel heel erg met je neus op de feit hoe kwetsbaar iedereen is en hoe kwetsbaar jij ook bent. En toen is hij gewoon zich gaan verdiepen in het geloof en is tot God gekomen, zeg maar, de christelijke God dan. En wat ook weer gevolgen heeft voor de manier waarop hij bijvoorbeeld zijn weekend indeelt. Want op zaterdagavond gaat dan de wifi gaat eraf en de telefoon gaat uit. En vanaf dat moment houdt hij zich gewoon aan de zondagsrust en zo. En is hij vooral met zijn familie, met zijn ouders en de rest van het gezin. En ja, probeert hij dan, zoals hij zelf zegt, God intensief zich met God bezig te houden, zo drukt hij het geloof ik uit. Een ander meisje, Juliette, die is zangeres en dj en componist. En ja, bij haar kan natuurlijk ook alles stil te liggen, want in die hele culturele sector ligt alles stil. En zij heeft sowieso wel een soort van, zeg maar, psychische gevoeligheid voor... wat snel getriggerd door dingen en zo. En zij begon te overeten en werd te dik, vond zij zelf. En zo raakte helemaal ongelukkig in haar lichaam. En ze heeft op een gegeven moment een rigoureuze keuze gemaakt om gewoon heel veel te gaan sporten, af te vallen en gezond te gaan leven. Waardoor ze ook ze weer veel beter is gaan voelen, ook geestelijk en zo. En ook allemaal concreet als gevolg van corona. Maar ik had nog veel meer voorbeelden binnengekregen, eerlijk gezegd, van mensen die ik allemaal niet heb kunnen behandelen. Ook iemand bijvoorbeeld die had een baan gekregen in Nederland. Die woonde in het buitenland, had een baan gekregen in Nederland. En toen, vanaf het moment dat kwam, brak corona uit en ging die baan niet door. En die moest zich op helemaal heroriënteren en zit nu op dit moment in Ghana, notabene, waar hij een baan heeft gevonden. En zijn gezin zit in Nederland. En dat zijn ook van die keuzes die je moet maken. Maar ja, neem ik die baan aan in Ghana of blijf ik in Nederland zonder baan? Dus het zijn hele ingrijpende toch wel beslissingen waartoe je gedwongen wordt. Mooi vond ik ook die meneer Voorne Putten. Die zei met zijn vrouw samen, hij is al babyboomer ergens in de 70. En hij zal eenvoudig gaan leven. Hij zegt, we zijn eigenlijk teruggegaan naar het leven zoals onze ouders dat leiden in de jaren 50. Dus gewoon ook... en zijn ook zo gaan eten, notabene. Dus heel veel... Ja, eenvoudig eten, veel groente, fruit, het eigen land. Weinig alcohol, geen gefrituurde dingen en zo. Niet al die snacks en al die dat fastfood en zo. En die twee zijn ook enorm afgevallen in dit afgelopen jaar. Dus dat heeft ook hele positieve gevolgen gehad voor hun. En ik vond het mooi om die mensen aan het woord te laten. En te laten zien dat je ook uit corona nog wel iets positiefs kunt halen.
Ja, nou, dat lijkt me inderdaad goed om voor iedereen om een beetje gezond te blijven. Toch even tot slot een kleine voorspelling. Wat denk je als we hier volgende week weer zitten? Moeten we dan nog steeds om 9:00 s'avonds binnen zijn?
Ja, ik denk wel dat dat bevestigd gaat worden, ja. Okay.
Ik noteer een ja.
Ja, oké.
Okay. Wiert, ik dank je weer hartelijk voor deze week. Alle luisteraars ook bedankt. Graag tot volgende week.
Ja, Robert, dank je wel.